Welkom bij Bonaire On Air met Danny van Halen en Amanda Koehoewaal. Ja, leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Bonaire On Air.
En in deze aflevering gaan we het hebben over de voorbereiding. Wat moet je allemaal doen voordat je deze kant op komt en hier wil gaan komen wonen?
Ja.
En ik sloot de vorige keer af met een hoop stress en dat was het voor mij zeker. Dus wij hopen met deze aflevering de stress voor jullie wat te verminderen.
Ja. En als je denkt, god, wat klinken ze helder. Dat klopt, we hebben een tweede microfoon.
Zullen we beginnen?
Zeker. Danny, was het heel veel werk?
Het was echt heel veel werk. Maar dat komt ook, moet ik heel eerlijk zijn, dat ik ben er gewoon te laat mee begonnen. Ik was alles aan het vooruitschuiven.
Ja.
En dan komt alles in één keer en dan is het heel veel werk.
Ja, ik had een beetje vergelijkbaar. Ik vond het aanvankelijk niet zoveel werk, omdat ik dacht ook dat de werkgever van mijn man ook nog wel het een en ander zou regelen, wat ze voor een deel gedaan hebben. Maar ik kwam er dus achteraf, toen we hier waren, achter van, oh, dit had ik ook moeten regelen. Oh, dat hadden we ook moeten regelen. Dus ja, voor jullie luisteraars, we gaan dus vandaag in grote lijnen de belangrijkste punten doornemen. Mocht je na het luisteren nog met vragen zitten van, ja, maar hoe zit dit dan, hoe zit dat dan, meer detailwerk, laat het ons weten. Stuur ons gerust een bericht via Facebook, Insta, e-mail, website, allemaal goed. Want we helpen je graag verder. Maar nu doen we het even in grote lijnen.
Wat hebben jullie als eerst geregeld?
Als allereerst hebben we, ik denk het huis, dat we daar het eerst mee bezig zijn geweest. We gaan uitzoeken, hoe kunnen we dat het beste doen? Moeten we verkopen? Gaan we verhuren? Hoe dan als we verhuren? Gaan we dat zelf doen? Ik denk dat we dat als eerste hebben gedaan.
Oh ja.
Ja, jullie?
Wij ook. Nee, wat we eigenlijk als eerste hebben gedaan is, we hebben die grote lijnen gepakt van, nou, wat komt in ons op? Wat moeten we regelen? Nou, dat was het huis in Nederland, wat doen we daarmee? Maar ook woonruimte hier op Bonaire. En we hebben dat een soort van verdeeld. Het verschepen van de spullen bijvoorbeeld. En we hebben een takenlijstje gemaakt en waarvan ik een deel heb gekregen. En mijn vriendin een deel.
Wat stond er op jouw lijstje?
Nou, op mijn lijstje stond bijvoorbeeld het verschepen van de spullen, om dat te regelen.
Ja.
Dat is gelukt. Alle spullen zijn gekomen, hoor. Dus dat is allemaal helemaal...
Je zegt alsof je heel verbaasd bent. Nou, het is gelukt.
Nee, het is gelukt. Ja, ja. En ook gewoon nog op tijd. Dus, maar dat was ook wel echt stress. Ook gewoon weer omdat ik te laat ermee was begonnen.
Oh ja.
Ja. Maar ik denk wel dat ik zou ook, als ik iemand zou adviseren, begin met woonruimte hier en bedenk wat je met je eigen huis wil. Als je een koophuis of een huurhuis hebt en ga goed onderzoeken van, nou, wat zijn de mogelijkheden. Wij hebben bijvoorbeeld voor ons huis in Amsterdam, hebben wij op een gegeven ogenblik een verhuurmakelaar gevraagd van, hoe kan je ons adviseren? En die heeft ons in dat traject helemaal verder geholpen in de zoektocht naar mensen, naar huurders, en die heeft die huurders gescreend. En dat kan je natuurlijk ook zelf doen. Dat is ook goed zelf te doen, hoor. Maar dat kost wel een hoop tijd. En wij vonden dat wel prettig om dat dus bij een makelaar neer te leggen.
Ja, we hebben ook contact gehad met een verhuurmakelaar. En toen bedacht, weet je, we zoeken zelf de huurder. En het contract en dergelijke doen we via een beheerpartij die dan ook, terwijl wij hier zijn, daar alle zaken regelt. Dus als er iets is met het huis of wat dan ook, zij pakken het op. En dat bevalt heel goed.
Hey, en hoe heb jij die zoektocht aangepakt om hier wat te zoeken?
Ja, Facebook.
Voor de luisteraars, Facebook is hier waar in de rest van de wereld Facebook een beetje aan het uitdoven is. Althans, dat is mijn idee, maar misschien heb ik het ook niet goed. Is hier Facebook de bom? Alles gaat hier via Facebook. Er zijn Facebookgroepen, Bonaire durft te vragen, verhuizen, aanbod, auto, noem allemaal op. Dus eigenlijk alles gaat via Facebook, inderdaad.
Ja.
En ging dat soepel? Had je snel wat?
Nee, dat ging niet soepel. Nee, de huizenmarkt hier is best gespannen. Het is best wel moeilijk om een huis te vinden. Sowieso is het handig om wat diepere zakken te hebben. Dat scheelt aanzienlijk, dan is er meer aanbod. Maar het ging niet zo makkelijk. Huizen hier die verhuurd worden, die hebben vaak een opzegtermijn van 2-3 maanden. Dus heel veel verder van tevoren dan dat zoeken heeft niet zo heel veel zin. Want ja, er komen wel huizen vrij. En die worden dan op in de Facebookgroep te huur, Bonaire te huur of zo gezet. Maar dat is dan voor over 2 maanden en dan zijn wij daar nog niet. Dus daar kreeg ik wel wat stress van. Want ik dacht, ja, ik wil graag ver vooruit plannen. Dat ging niet. En makelaarscontacten liep eigenlijk ook niet zo vanaf daar, vanuit Nederland. Dat heb ik uiteindelijk gedaan toen we hier eenmaal waren aangekomen. En wij hebben ons huis gevonden via Airbnb. Ik heb, nou, ja, ik denk elk huis wat voldeed aan onze eisen, heb ik een bericht opgestuurd met, zijn jullie ook beschikbaar voor lange termijn? Ik heb heel veel afwijzingen gekregen. En er was er eentje die die zag dat wel zitten. En we hadden zo in ieder geval voor de eerste 4 maanden woonruimte. Nou, dus zijn we daarmee akkoord gegaan. Ja. Ben jullie ook via Facebook?
Dit lag op het bordje van mijn vriendin. Dus alle credits aan haar, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar nee, wij wel begonnen met Facebook. En daarin kwamen we eigenlijk precies achter hetzelfde. Dat heel veel huizen dan voor, nou ja, een maand erop of een maand daarop beschikbaar waren. Nou, en wij wilden heel graag alvast wat zekerheid en het niet op het laatste moment aan laten komen. Hoewel dat wel mijn middelneem is natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we via dus een collega van Marieke, die had vrienden die in het huis woonden waar we nu wonen. Die gingen verhuizen en zo ging het balletje rollen. Dus, ja. En ik merk ook voor de mensen die, want jij zei net ook al van ja, wij hebben dan eerst 4 maanden in het huis hier gezeten. En jullie zijn nu ondertussen verhuisd.
Klopt.
En ik merk heel erg dat mensen hier, die op het eiland, als mensen verhuizen, dat het eigenlijk alleen maar via gaat.
Ja, ja,
dus dat als is je zo. Dus een grote tip voor iedereen, als je wat connecties hebt op Bonaire al, probeer die te bereiken en te vragen of ze wat kunnen betekenen in de zoektocht naar huizen.
Ja, en ook als je hier eenmaal bent, als je een woning tijdelijk hebt, zoek sociale aansluiting via de sportgroep waar ik bij zit, dat, en jij ook trouwens. Die hebben veel contact onderling met een aparte appgroep. En daarin wordt ook van alles onderling verkocht en gedaan. Dus dat is wel ook een manier om in contact te komen. En dus voor de mensen die dan denken, ja, maar Facebook, waar dan? De groep heet Bonaire House for Rent. Daar worden de meeste huizen opgezet.
Dat is the place to be.
The place to be.
Dus toen was er een huis, of nog niet, maar uiteindelijk moeten er ook spullen deze kant op.
Zeker, ja. En wij hadden gekozen voor gemeubileerd huren. Dus wij hebben alleen de inhoud van de kasten verscheept. Het had denk ik niet veel uitgemaakt als we ook meubilair. Het proces is precies hetzelfde. Maar je moet eerst een partij vinden.
Ja, dat was bij ons wel een lastig dingetje. Nou ja, lastig. Het is gelukt hoor. Maar ik heb best wel vaak moeten mailen. Ik had in eerste instantie 5 partijen aangeschreven. Die reageerden niet. Toen nog een keer. Toen raakte ik een beetje in de stress, want het was ongeveer 2,5 maand van tevoren. Maar dat maakt uiteindelijk helemaal niet uit, want die partijen die kunnen best wel heel snel schakelen. Want dat, er gaat gewoon bijna elke week of elke 3 weken een directe afvaart. Of er gaat een afvaart via Curaçao. Dat was uiteindelijk allemaal geen probleem. Het enige wat ik, voor mij was het een hele nieuwe wereld. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik zat heel erg van, hé, maar oké, waar begin ik en wat moet ik eens houden?
Het is een beetje mysterieus toch ook? Van je geeft zo al je spullen aan een partij en die gaat het hele oceaan overvoeren. Dat duurt weken. Dus denk je, wat, maar dan mijn spullen, mijn auto. Ja. Zo alleen op zee.
Ja. Ik wil mee.
Wat doe je?
Nee, ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat dat heb ik niet goed gedaan. Ook vanwege die snelheid of zo. Ik had gewoon beter moeten vragen van, hey, neem me nou eens mee in dat hele proces. Hoe gaat het stap voor stap?
Ja.
En voor zo'n partij is het dagelijkse kost. Dus die huppakee door. En,
ja, dat herken ik wel. Want ik kreeg allemaal verzoeken om documenten aan te leveren. En offertes met allemaal terminologie waarvan ik dacht, ik heb echt geen idee waar dit over gaat. Het is wel handig om daarop door te vragen. Oké, wat betekent dit? Wat betaal ik nu? Waar gaat dit over?
Ja. Zullen we dat in vogelvlucht vertellen aan de mensen?
Nou, nee. Oké.
Heel simpel. Dit is mijn spreekbeurt over het verschepen van goederen. Nee, zonder gein. Eigenlijk is het heel simpel. Je kan namelijk in grove lijnen maar tussen 2 manieren kiezen. Of je verscheept een hele container. Dan heb je gewoon een 20 of 40 voet container waar je eigen spullen in gaat. Dan gaat een slot op en die gaat hier pas weer open. Of je doet een groepage. En dat is eigenlijk een verzamelcontainer waarin je, ja, een aantal kuub ruimte koopt en daar kan je dan je spulletjes in kwijt. En vervolgens alle andere mensen kunnen ook hun spullen daar kwijt. Ja. En dan komt het hier en dan wordt het hier eigenlijk weer verdeeld onder de mensen die allemaal gebruik hebben gemaakt van die container.
Ja, en ik dacht daarbij, ik had een plaatje in mijn hoofd van, oké, een deel van die container moet ik dan mijn spullen naartoe brengen, in die container zetten en dan dat er ook andere mensen zijn. Een beetje zoals je vroeger in een studentenhuis introk, dat dan alle mensen tegelijkertijd hun spullen daar komen doen.
Oh ja.
Dat was niet zo. Dat, ik vond het, bij mij, wij kozen ervoor om de spullen te laten ophalen. En dan wordt het daar op de, dat heb ik later begrepen hoor, maar wordt het bij, hoe heet dat? Het bedrijf wat het verscheept.
Ja.
Daar wordt het allemaal pallets gezet. Die worden omwikkeld met heel veel folie. En dan wordt er gekeken, oké, hoeveel kuub is dit nou eigenlijk? En dat gaat dan wordt er de uiteindelijke afrekening gemaakt van wat de verschepingskosten nou zijn.
Ja. Ja, ja, en wij hebben ook onze auto verscheept. Dus daarbij kan je dus ook kiezen van, ik doe die auto in een container als je een eigen container hebt. Maar wij hebben hem uiteindelijk gewoon, ja, dat noemen ze dan onderdeks, roll-on, roll-off. Dus toen moest ik, een fantastisch verhaal. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden, maar wat het was, de spullen lieten wij ook ophalen. Je kan er ook inderdaad voor kiezen dat je je spullen aflevert bij dat bedrijf, dat drukt de kosten wat. Maar bij de auto was dat niet mogelijk om ze op te komen halen. Dus ik moest de auto op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, bij de terminal waar de boot trekt, moest ik de auto naartoe brengen. En ik heb aan het begin van de uitzending al gezegd dat ik doorgaans niet heel ver van tevoren plan. Dus wat er nu het geval was, ik moest die volgende ochtend die auto wegbrengen. Dus ik ging eens even kijken, waar moet ik eigenlijk zijn en hoe kom ik met het openbaar vervoer terug? Ik was nog nooit op de Maasvlakte geweest. Nou, voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest, dat is zo groot, dat is ondenkbaar. Dus ik kwam erachter dat daar gewoon geen openbaar vervoer was.
Huh?
Shit, hoe kom ik terug? Taxi. Verschillende taxibedrijven, een paar keer nee, een taxibedrijf. Ja, dat kan wel hoor. Ja, als ik je dan naar Schiedam breng, 25 minuten rijden, dan kost dat €175.
Oh, netjes schijntje.
Uiteindelijk wat ik gedaan heb, er was één taxichauffeur die had mij getipt dat er is een museum ergens verderop op de Maasvlakte. Daar gaat een pontje door de haven naar Hoek van Holland. En dan kon ik in Hoek van Holland met de metro naar Schiedam. En dan vanaf Schiedam kwam ik weer een beetje in de bewoonde wereld.
Echt wel insider information voor de mensen thuis hoor.
Wat ik toen gedaan heb, is toen had ik het opvouwstepje van mijn dochter. Die heb ik achter in de auto gelegd. Toen ben ik naar de Eemshaven gereden. Heb ik daar die auto ingeleverd. Superleuk om een keer te zien. Ben ik op het stepje, 5 kilometer op zo'n kinderstepje, naar dat pontje die naar Hoek van Holland gaat. En dan vanaf daar naar Hoek van Holland. Dus het was echt een dagtrip. Het was een leuke beleving, mooi verhaal. Maar dus als je overweegt om de auto mee te nemen en je moet hem ook zelf daar naartoe brengen, be prepared. Zorg in ieder geval voor iemand die je komt oppikken. Of je moet ook zo'n avontuur willen met een pontje. Was leuk hoor, ik kan het iedereen aanraden.
Ja.
Maar het kost
regel
wel een dag.
Step.
Ja, en steppen. 5 kilometer op een kinderstepje is best ver. Over de auto, dat is misschien wel goed om te weten. Want je kan je auto verschepen. Maar de auto moet dan wel in ieder geval een jaar op je naam staan. Want anders betaal je invoerrechten. En die invoerrechten zijn 20%. En als die een jaar op je naam staat, dan wordt het gezien als inboedel. En dan betaal je geen invoerrechten.
Mm.
En dat geldt overigens ook, even een handig tip voor iedereen, voor alle andere spullen die je verscheept. Dus op het moment dat je je inboedel verscheept, is de regel dat je 1 keer mag je inboedel verschepen. Althans, je mag vaker, maar zonder het heffen van invoerrechten. Dus wat je dan doet, dan geef je aan, dit is inboedel. Dan betaal je een bepaalde borgsom over de waarde van die inboedel. En op het moment dat je je cedelaar hebt, dan krijg je die borg terug, dus dan hoef je geen invoerrechten te betalen.
Ja. En je cedula, dat is je soort van persoonsbewijs dat je krijgt op het moment dat je ingezetene bent van Bonaire.
Ja, ja. Klopt.
Dus dit is echt bedoeld voor als je die borg terug wil, dan moet je dus ook in de planning hebben staan dat je je in Nederland uitschrijft en op Bonaire inschrijft.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Okay.
Want anders betaal je dus 8% over 8% over de waarde van de goederen als invoerrechten, over gemotoriseerde voertuigen 20%, betaal je dan invoerrechten.
Ja, en die invoerrechten, dat wordt aangegeven als ABB, of is dat?
Ja, dat is ABB.
Ja, een soort. Ja. Maar ABB wordt hier ook gezien als BTW.
Ja,
ja, oké, om het even compleet en ingewikkeld te maken. En als je nou nieuwe spullen koopt in het half jaar voordat je vertrekt, bewaar dan de bonnen, want je kan dan de BTW nog terugvragen in Nederland. Hadden wij niet gedaan, wisten we niet. We waren wel aan het vooruitdenken, dus we dachten, oké, we nemen een mountainbike, want je kan hier best wel leuk fietsen, mensen. Neem trouwens een mountainbike met van die opgevulde banden, want
tubeless,
want de cacti hier, die zijn niet mals voor je banden. Dus anyway, die mountainbike hadden we gekocht en echt net 2 weken te vroeg, waardoor die BTW niet meer terug konden vragen. Dus
helaas.
Precies.
Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is het gebeuren rondom een paklijst.
Oh ja. De paklijst. Ja, dat vond ik wel wat. Ze vragen aan je om van tevoren een inschatting te maken van hoeveel kuub je gaat verschepen. Ik heb dat ruimtelijk inzicht niet. Om dan naar mijn eigen kasten te kijken, dat te visualiseren dat in dozen zit, gecombineerd met kinderzitje, fietsen, et cetera. En daar dan een 3D-plaatje. Dat gaat niet. Dus dat vond ik echt wel een ingewikkelde taak.
Ja. Het voordeel is wel dat ze gewoon naafrekenen van hoeveel kuub je gebruikt hebt.
Ja, zeker.
Het is wel makkelijk voor als ze het opkomen halen dat je enigszins een beetje weet. Niet dat je zegt, ik denk dat ik 10 kuub heb en uiteindelijk 50 kuub heb. Want dan sturen ze een andere auto. Ja.
Ja, ze zeiden inderdaad, het gaat vooral over de vrachtwagen die we dan sturen. En of we 2 uur aan het sjouwen zijn of 1 uur. Want dat moeten we weten voor de planning. Ja. Daar ging het met name om. Ja. Ja.
Nou, en die paklijst, dat is dus eigenlijk elke doos die je inpakt, schrijf je op wat erin zit. Keukeninventaris of boeken of give it a name, kleding. En dan geef je dan een bepaalde waarde aan mee. En op basis van die waarde worden die invoerrechten bepaald. En daarover betaal je dus die borgsom totdat je je zedelaar hebt. Dus dat is eigenlijk de reden waarom die voornaamste reden waarom die paklijst opgesteld wordt. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook wel lekker als de spullen hier aankomen, dat je gewoon ziet wat in welk doosje staat. Ja. Zit. Dus dat is fantastisch.
Ja, want je moet nummer elke doos. Zet op de doos het nummer wat correspondeert met de paklijst. Want als ze het binnenkomen brengen, wil je ook zien, is alles er?
Yeah.
Tippie. Oké, genoeg gezegd over verschepen. Waar zijn we aan toe?
Nu gaan we het hebben over echt moeilijke dingen. Nee, van mij. Nee, scholen en kinderopvang.
Oh ja.
Dat is ook een dingetje. Dus als je geen kinderen hebt, dan skip het.
Skip. Ja. Kijk maar, ik ga in de show notes. Kijk maar in de show notes waar je naartoe kan skippen. Ja, nee, scholen en kinderopvang. Ja, ha. Lieve mensen, als je denkt dat in Nederland er krapte is op de kinderopvangmarkt, dan is fijn, want dan ben je eraan gewend.
Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja. Hiermee kunnen we het ook afsluiten, toch? Dit was het dan.
Dat was hem. Zet hem op.
Nee.
De kinderopvang, ja, best moeilijk. Het zit heel vol. Kinderopvangen hebben vaak geen website. Dus dat is wel een beetje lastig. De beste manier daar ook is denk ik toch ook wel Facebook. En als je een netwerk hebt, rondvragen waar zitten jouw kinderen. En elke partij die je kan vinden, mailen, WhatsApp bellen, WhatsApp berichtjes. Heel veel gaat hier gewoon via WhatsApp, geen probleem, ook zakelijke dingen. Neem op tijd contact op. En op tijd, ik zou echt, als het lukt, ruim een half jaar van tevoren gaan contacten. Ik zie vrij veel mensen hier op Facebook een beetje nood. Help, wie heeft er een plek voor mijn 3-jarige zoon en halfjarige dochter? Heel op tijd doen.
Ja, en wat ook een goede is om nog regelmatig te blijven herinneren aan dat je kind bij hun op de wachtlijst staat.
Oh.
Dus dat je blijft vragen van, hey, ik heb toen op de wachtlijst, zijn we toen op de wachtlijst gezet, is er al plek? En ik hoor namelijk hier en daar wel eens verhalen dat dan mensen opeens wel weer een plekje hebben. En dus er is ook bij sommige opvangen een soort van mysterie rondom de wachtlijst.
Ja.
En hoe die exact zit, weet ik niet. Maar het helpt dus ook wel om daar af en toe nog eens een keertje aan de bel te blijven trekken.
Ja, en wat je ook doet, blijf vriendelijk. Ook als de wachtlijst je frustreert. En dit advies gaat op voor elke instantie waar je mee van doen krijgt. Blijf vriendelijk en geduldig. Dat helpt enorm.
En dan scholen.
Ja.
Geen schoolgaand kind.
Nee.
Bijna.
Ja.
Ja. Nou, qua scholen is het eigenlijk zo dat de regel is dat zonder cedula, dus waar we het al over hadden, lokale identiteitsbewijs, je bijna niet terecht kan op de lokale scholen. En dan is er één particuliere school. En daar kan je wel terecht. Die werken ook met tijdelijke instroom en uit. Dus ook als je voor 4 maanden komt of een half jaar of een jaar, dan kan je daar terecht. Wat ik al zei, dat is particulier onderwijs. Dus daar staat een vergoeding per maand tegenover. En de lokale scholen zijn, net zoals in Nederland, gratis. De oude bijdrage vragen ze. Maar het is vrij moeilijk. Ik heb laatst iemand gehoord, die was het wel gelukt. Maar het is vrij moeilijk om vanuit Nederland al een plekje hier op een lokale school te krijgen. Dus de meesten kiezen er toch voor om dan eerst hier naartoe te komen en dan op de particuliere school te starten en dan vanaf daar te kijken of ze toch op een lokale school in kunnen stromen. Maar wat ik al zei, ik heb laatst iemand gehoord, die was het gelukt. Dus ook daarop schroom niet en mail, want je weet soms gewoon niet hoe het loopt hier.
En jij hebt het volgens mij nu over een kind dat al ouder is en in een klas moet gaan instromen, toch?
Ja, maar dat geldt ook voor de kinderen die dus nog die dus beginnen met school, dus die 4 worden.
Ja.
Onze dochter wordt volgende maand 4, eind deze maand wordt ze 4. En hier werkt het ook met loting, dus de populaire scholen, daar moet je je voor opgeven en dan word je geloot. En dat is dus ook al echt 3/4 jaar voordat je 4 wordt, moet je je opgeven.
Ja, ja
dus dat... zij weet de periode dat wij haar op moesten geven. Toen kwamen we hier net, hadden we nog geen cedula, dus konden we niet meedoen met de loting.
Oh, dat is grappig, want ik heb net en echt vorige week hierover contact gehad met de partij die centrale loting organiseert. Is er een cedula nodig om mee te loten? En ze zei, nee, niet nodig.
Oh, oké.
Dus. Nou, en dan
luisteraars... komen we ook gelijk tot een soort van bottom line voor heel veel dingen hier. Is het verandert hier best wel snel of het is soms ook maar net wie je dan te pakken krijgt of wat dan ook. Dus... wat wij allemaal vertellen is een soort van leidraad, is onze ervaring. Maar soms kan het gewoon echt helpen om toch contact op te nemen of toch te vragen of toch nog een keer een mailtje te sturen. Want dan blijkt er opeens weer wat te veranderen en dan blijkt het opeens toch te kunnen.
Ja, ja dat is wel. Dat gebeurt toch ook vaak. Er blijkt toch vaak nog wel iets te kunnen. Weet dus in ieder geval dat je echt ruim op tijd je kind moet aanmelden wanneer het nog 4 gaat worden. Er is een overheidswebsite waar precies op staat uitgelegd in welk tijdsvak je kind moet aanmelden, afhankelijk van de geboortedatum. En weet ook dat kinderen die al naar school gaan, dat die niet zomaar halverwege het jaar mogen instromen op een openbare school. Dus kom jij niet in augustus, maar pas in november, dan ben je ook al snel aangewezen op de particuliere school.
Hey, we hebben nu een aantal keer het woord cedula, de revue laten passeren. En we hebben wel uitgelegd dat het een lokale identiteitsbewijs is. Maar misschien is het wel even goed om daar wat dieper op in te gaan.
Ja, hoe kom je daaraan?
Nou, het is namelijk zo dat als je hier naartoe verhuist, als je in ieder geval langer dan 160 dagen hier wil verblijven, dan moet je je melden bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ook al ben je Nederlander.
Ja, dat maakt dus niet uit.
Nee.
Bijzondere gemeente, maar toch... Ja, wat heeft dat voor mij te maken met... Ja, ik weet het ook niet. Met het Schengen-verdrag, waar ze dan niet in zitten. Dus geen vrij verkeer van personen tussen landen.
Nee, ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft. Maar ja, het is in ieder geval wat het is. Dus je moet een verklaring van rechtswegen aanvragen als je hier langer wil blijven. En wat ze dan doen, ze doen een toetsing op of je wel woonruimte hebt, of je voldoende middelen hebt om te leven. Dus heb je inkomen of heb je voldoende centen om te rentenieren.
Ja, en dat betekent dus ook dat je al werk moet hebben voor dat... Toch? Want als jij
allebei... Ja, of je moet binnen die 160 dagen dat regelen en dan die aanvraag doen.
Dat kan natuurlijk ook, ja.
Ja, die aanvraag duurt ongeveer 4 maanden voordat je dan je beschikking hebt. Dus dat je dan ook daadwerkelijk mag blijven.
Ja, want die aanvraag van rechtswegen, dat wordt ook beschikking genoemd. En zou je ook verblijfsvergunning kunnen noemen.
Ja.
Toch? Het is een beetje, dat is allemaal hetzelfde. Die termen ga je voorbij horen komen. Op dit moment is de doorlooptijd van zo'n beschikking 3 tot 6 maanden. Maar ook dat is aan verandering onderhevig. Ze zijn hier recent gestart met dat je ook online kan aanvragen. Nou, toen dat net van start ging, was de doorlooptijd 2 weken. Maar wie weet hoe dat over een maand weer is. Dus ook daar informeer van tevoren bij de IND. Op welke manieren kan ik allemaal zo'n verklaring van rechtswegen aanvragen?
Ja, En hoe de procedure eigenlijk is, je doet een aanvraag, daarin moet je je geboorteakte toevoegen, je moet kunnen aantonen of je wel of niet gehuwd bent, nou, allerlei papieren heb je nodig. Ook daarin weer het advies, neem contact op met de IND, zodat je weet welke papieren je nodig hebt en wat je aan moet leveren. En eigenlijk, dat is een stap die je kan doen alvast voordat je, terwijl je nog in Nederland bent. En een andere stap die je zou kunnen doen wanneer je nog in Nederland bent, is alvast een afspraak maken daar. Als je daar niet in mee kan, dan kan je alvast een afspraak maken bij de IND. En dan weet je in ieder geval, nou, ik ben dan op Bonaire en dan kan ik dan alvast lang. Dat kan misschien wel een paar weken verkorten.
Check op de website van de IND hoe lang het duurt voordat je op die afspraak mag verschijnen. Want dat kan ook een paar maanden zijn voordat je überhaupt de aanvraag mag doen. Dus,
En dan uiteindelijk heb je dus de aanvraag gedaan, dan moet je wachten. Dan kan je je beschikking ophalen. En als je je beschikking hebt, dan kan je je inschrijven bij burgerzaken. Dus eigenlijk net zoals dat je dat in Nederland doet. En als je je in hebt geschreven, dan kan je 10 dagen daarna kan je je cedula ophalen. En je cedula is dus je lokale identiteitsbewijs. En geen N.
Nee, dat is het, hè?
Dat is het.
Er zitten wat kosten aan verbonden. Beschikking aanvragen is geloof ik $137. Cedula kost $8-9, zoiets. Dus neem het mee in je budgetje.
Mag ik dan nu wat ruimte voor het meest saaie onderwerp ever?
Ja, graag. Doe maar.
Verzekeringen.
Oh, nee. Ja, wacht. Voordat. Jij zei net over documenten, vraag na. Ik zou tip geven, neem alles mee wat je kan verzamelen.
Zwemdiploma.
Neem je zwemdiploma, je veterstrikdiploma.
Overgangsrapport groep 7 naar groep 8.
Absoluut, je AVI-niveau, alles moet je hebben. Nee, maar echt huwelijksakte, geboorteakte van alle leden. Uitschrijvingsbewijs van als je al uitgeschreven zou zijn vanuit Nederland. Neem echt alles mee, want je weet nooit waar je het toch nog voor nodig gaat hebben. Sommige documenten kunnen naar Bonaire worden opgestuurd door de Nederlandse gemeente waar je het van moet hebben. Maar de post hier is niet helemaal betrouwbaar, hoezeer iedereen zijn best ook doet. Dus het is gewoon heel relaxed als je alles al hebt en dan vertrekt. Nu naar de verzekering.
Superleuk. Nee, wat wel belangrijk is, dat wist ik dus ook niet.
Ik ook niet. Eigenlijk
hierachter, is dus dat heel veel verzekeringen niet meer dekken op het moment dat je geen inwoner van Nederland bent. Dus op het moment dat je uitschrijft, dan vervalt de dekking van die verzekeringen. En dat geldt voor bijvoorbeeld je inboedel of je opstal of nou, noem maar op, je aansprakelijkheid op al je verzekeringen. Het geldt natuurlijk eigenlijk ook voor je zorgverzekering, want je bent verplicht een zorgverzekering te hebben als inwoner van Nederland, maar die komt ook te vervallen. En er zit dus een soort van gat tussen uitschrijven in Nederland en inschrijven hier. En in dat gat, even goed om te zeggen over de zorgverzekering, als je hier ingeschreven bent, dan kan je een lokale zorgverzekering aanvragen. Maar in die tussentijd moet je dus wel, nou moet helemaal niet, maar zou ik adviseren om in ieder geval een zorgverzekering, een soort van globetrotterverzekering af te sluiten, zodat je in ieder geval voor de zorgkosten verzekerd bent. Maar je kan daarvoor ook een opstal of een inboedel of een aansprakelijkheidsverzekering doen. En wat een goede is als je een koophuis hebt, is dus even met je overlijdensrisicoverzekering kortsluiten of zij nog wel dekken op het moment dat je in het buitenland zit. Wat ik zei, niet heel saai, maar of niet heel spannend. Best heel saai, maar wel goed om even uit te zoeken van tevoren.
Ik wist dit dus allemaal niet. Dus dan ben ik nu mijn overlijdensrisico aan het uitzoeken. Maar daar heb je inloggegevens voor nodig die we niet hebben. En dan wordt dat opgestuurd naar je huisadres in Nederland. En het is dit soort dingen, regel het van tevoren. Je doet jezelf zo'n plezier.
Zo is het.
Dat was inderdaad een beetje saai. Dus laten we een beetje op een wat vrolijkere noot afsluiten. Ik heb nog een vraag voor je. Ik mocht niet zeggen verrassingsvraag, omdat mensen weten dat we dan een beetje scripten. Zei jij net. Maar we scripten niet, we bereiden voor. We weten wat we ongeveer gaan bespreken. Maar deze weet je niet. Want nee, ik was gewoon benieuwd. Wat heb jij in Nederland nog gekocht? Omdat je dacht, oh leuk, dat is leuk om op Bonaire te hebben.
Ah, dat is een goeie. Ik wil bijna gaan zeggen wat ik nog wilde kopen, wat dus niet gelukt is.
Wat dan?
Een elektrisch fiets wilde ik eigenlijk meenemen. Oh. Maar dat heb ik niet meer gedaan. Ik ga niet uitweiden waarom niet.
Nieuwsgierig nu.
Wat hebben wij nog gekocht hier? Eigenlijk maar één ding schiet me zo te binnen en dat is een sub. Hebben wij.
Wij ook!
Echt?
Ja.
Ja?
Ja.
Oh, nou, dat is super populair. Hoe vaak heb je hem al gebruikt?
Dat is een beetje een pijnlijke vraag die ik nu terugkrijg. We hebben hem een paar keer gebruikt en toen is hij gejat. Hij is gejat. En dat is heel on-Bonaireaans schijnbaar. Ja, want dit eiland, het is een heel veilig eiland. Er wordt inbraken, diefstal, het gebeurt gewoon niet zoveel. Dus we waren heel verbaasd. Maar goed.
En teleurgesteld. Maar ik heb goed nieuws. Als je een keer wil suppen, je mag onze sub lenen.
Oh, dat is lief. Dat vind ik lief.
Maar voor de rest had ik eigenlijk niet echt iets wat we mee hebben genomen. Ja, we hebben nog een matras voor de kinderen meegenomen of zo. Maar niet iets van dat.
Weet je wat ik echt heb ingeslagen in Duitsland? Zonnebrand.
Trouwens, ik moet heel eerlijk zeggen, ook inderdaad allerlei drogisterij artikelen, gelletjes, shampoo en dat soort dingen. Dat hebben we ook heel veel meegenomen.
Ja, en even je kan dat hier allemaal echt heel prima kopen, maar het is wel een beetje duur. Ja. Dus, en Duitsland is heel goedkoop. Dus, en ja, god, voor schepen gingen we toch. Dus ja, nee zo. Oké, okay, nou leuk.
Ja.
Ik heb wel veel kunnen vertellen over de hele voorbereiding. Heb jij alles kwijtgekund in deze podcast?
Nou, kijk, wat ik altijd lastig vind, is om niet helemaal diep in detail te gaan.
Nee, dat mocht niet.
Want er is zoveel te vertellen en dit zijn een beetje de hoofdlijnen.
Ja.
Dus misschien is het goed om de mensen nogmaals aan te sporen dat als ze meer vragen hebben, dat ze ons kunnen bereiken via Facebook of Instagram. Of kunnen mailen naar info@bonaireonair.com. Dat is ook onze website.
Ja, en
www.bonaireonair.com.
Zeker. En daar, op die website, staat ook nog eens een keer een contactformulier. Dus er zijn vier manieren waarop jullie met ons in contact kunnen komen. Dus schroom niet, laat wat van je horen als je een vraag hebt. En natuurlijk kan je ons op die socials ook volgen. Net als hier op je favoriete podcastkanaal. Als je ons daar liked, volgt of wat dan ook, dan blijf je op de hoogte van elke leuke nieuwe aflevering die verschijnt.
Fantastisch. Dan rest ons niets meer dan iedereen te bedanken voor het luisteren naar deze tweede aflevering.
Absoluut.
En de volgende aflevering gaan we het hebben over de overtocht en de start hier op Bonaire.
Yes, zin in.